Welkom bij De Technoloog.
214.
Zo.
Dag Ben.
Dag Herbert.
Welkom in het nieuwe jaar.
Nou.
Ja. Het zijn we dagen. We gaan het niet over het nieuws hebben, want sommige mensen zullen deze podcast lang na de opname pas horen. Ja. Maar het is nu 7 januari. The day after the night before. Thijs als halve Amerikaan zit ook een beetje te gniffelen.
Ja, om ook half nog te kijken. Want
trek je microfoon een beetje naar je toe.
Ja, ik kreeg nog nieuwtjes. Terwijl ik hierheen kwam, zag ik nog nieuwtjes binnenkomen die ik nog niet eens door had. En toen we hier de redactie opliepen, werd officieel dat Biden de nieuwe president werd. Al voor zover dat niet al lang duidelijk was. Dus in die hoedanigheid zitten we hier een beetje.
Maar goed, we gaan het hebben over publiek werven via social platforms.
Precies.
En ik vind Facebook nu al relevant. Moet wat geroepen wordt, moet hij nu geband worden van social media of niet? Of tijdelijk, hij is nu een paar uur, dat is wel actueel.
Ja, ik ga nu zeggen wat ik de afgelopen dagen heb getwitterd. Je moet niet in het verzet gaan als de geallieerden al op de stoep staan.
Ja, natuurlijk, ze zijn te laat en
dat
ze deden te weinig.
Twitter, Facebook geldt ook voor Mike Pence trouwens. Weet je wel, allemaal zijn opeens. We gaan palenperk stellen aan Trump. Ja, hallo, we hebben 4 jaar achter de rug. Had je niet wat eerder wat kunnen doen? Ja.
Ze deden te laat en te weinig, dus dat klopt.
Ja.
Maar gisteren kroop mij dus ook die gedachte.
We gaan hier niet lang over praten.
Nee, maar hoe heeft het dus zo lang wel normaal kunnen zijn? Wat was de rationalisering?
Het was nooit normaal. Iedereen kon het zien.
Ja, hij was de allerhoogste leider van allemaal. Dus werd er als een soort respect voor de functie, mocht hij nog op die platformen zitten. Dat de president mocht op die platformen zitten. Donald Trump persoon.
Dat was de smoes van...
Dat de smoes of de rationalisering. Ja.
Ja.
Dus ja, ik vind het is zeker een actuele discussie. Maar ik zat ook inderdaad gisteren te denken. Wat betekent dat voor dit gesprek? Geen idee. Maar
hebben ze
er opeens slimme dingen over te zeggen.
Niet voortdurend heeft opgeroepen tot geweld. En zich racistisch heeft uitgelaten. Ja. En allemaal dingen heeft gedaan die echt totaal niet konden.
Nee, maar hij heeft van dus Twitter nu een ultimatum gekregen. Dus wie weet, als mensen dit horen, is hij al lang geband.
Of al lang weer terug, wie zal het zeggen. Oké, Thijs, we gaan met jou praten. Omdat jij niet zo lang geleden, in 2020, een conferentie hebt georganiseerd. Die moest online. Terwijl het oorspronkelijk niet de bedoeling was.
Ja, noodgedwongen.
Ja, jij had als taak om onder andere om die conferentie online te verkopen. Dat online verkopen moest toch, maar het werd nu bovendien een online conferentie.
Ja.
En dat is al interessant. Wat verder interessant is dat die conferentie ging over psychedelisch onderzoek. Dus onderzoek naar psychofarmaca en zo. Je bent zelf enthousiast onderzoeker van, ik zal maar zeggen, geestverruimende middelen.
Ja, of het beleid eigenlijk eromheen.
Boek overgeschreven.
Ja, mee bezig. Meer over het beleid eromheen en eigenlijk over hoe we er cultureel mee om zijn gegaan en hoe je het eigenlijk wetenschappelijk kan benaderen en hoe die twee dingen heel niet op elkaar aansluiten. En deze conferentie ging heel specifiek over eigenlijk de wetenschappelijke studie naar psychedelica in het kader van de gezondheidszorg.
Ja, allerlei interessante aspecten dus. Maar jij zei net voordat we begonnen dat je vooraf een vraag aan ons had.
Ja, nou omdat dus waar ik vrij snel achterkwam. Kijk, het was een conferentie bedoeld in Haarlem in persoon. Hè? En eigenlijk iedereen ziet daar de meerwaarde wel van. Dus je leert mensen kennen, je zit in een kamer, dus je wordt gedwongen om de informatie tot je te nemen. En een van de dingen die mij bekroop over het afgelopen jaar is wel, toen we het online gingen doen, is weer een scherm om naar te kijken. Ja. En we kijken al zo ontzettend veel naar schermen. En omdat we het gaan hebben over iets wat zich uiteindelijk toch weer gewoon op een scherm afspeelde, wilde ik eventjes nu midden in deze, want we zitten nog in een lockdown, nog in de tweede lockdown, wil ik eens even van jullie weten, hoe kijken jullie op dit moment naar schermen? Naar wat er op dat scherm te zien is. Gewoon, we zoeken allemaal eigenlijk ervaringen. We komen ook een beetje uit feestdagen. Misschien mensen gezien. En dan zien we hoe bijzonder het is om mensen te zien. En ook hier nu zitten we in een studio.
Gelukkig wel.
En dat is ook voor mij een uitje geworden opeens. Waar staan we, voordat we dit gesprek beginnen, waar staan wij even met z'n drieën over hoe het online beleven van zulke dingen het afgelopen jaar gewerkt heeft voor ons allemaal? Dat het allemaal online moest.
Ik kan dit betoog 3 uur houden en nu 5 minuten. Ik zal een tussenvorm vinden. Nee, kijk, uiteindelijk gaat de mensheid technologie wordt meer geïntegreerd in ons mens zijn. Kijk naar de afgelopen 2000 jaar, om het heel erg makkelijk te houden. Dus we integreren steeds meer technologie. Afgelopen jaar, door corona, is daarin een versnelling geweest, doordat alles inderdaad schermen zijn. Daar, dat blijkt dus dat wij, de biologie waar we het ook in de vorige aflevering met z'n tweeën hebben het over hebben gehad. Onze biologie kan dat nog niet goed. Ik zeg nog niet, want ik denk dat wij steeds meer versneld daartegen kunnen. Dus je kan zoveel uitingen of reclameuitingen of zoveel input krijgen per dag. En dat kan je steeds meer jongeren. Ik gaf gisteren een gastcollege gaafhebbend op de TU. En dan moesten ze met allemaal nieuwe ideeën komen. En dan hebben we natuurlijk allemaal ook zielig voor die leerlingen. Hè? Allemaal tweede jaar zijn ze 19, 20, 21 jaar. En dan moeten ze online al die ideeën gaan vertellen. Maar je ziet die snelheid, hoe ze dat doen. Ze vinden dat al makkelijker dan als je ouder bent. Dus in versnelling gaan we naar die technologie toe. Dus vanuit de biologie is het dramatisch, kunnen we het niet. Maar versneld kunnen we. Dus over 40, 50, 60 jaar, dan lachen we om dat alles alleen maar digitaal is en alleen maar in een scherm. Echter, voor nu zie je dus bij heel veel mensen heel veel negatieve gevolgen. Want we hebben gezicht nodig, we hebben gevoel nodig. En we hebben die weet je wel, dat is echt verschrikkelijk. Moest ik presenteren natuurlijk ook, weet je wel, voor een scherm. Dat werkt niet, dat slaat neer. Je weet je tempo niet. Ik ga toch altijd al veel te snel en dan al helemaal.
Nul feedback.
Uit de zaal. Dramatisch.
Ja.
Echter, ik zie het. Als ik naar de hele lange termijn, ja, dat is een integratie van, ja, hoe van, dus van technologie en minder biologie. En dan, ja, dan moeten we daar aan wennen.
Ja, en nog niet saai.
Nee, ja, ik zeg dramatisch.
Dramatisch.
En nee, echt ja. Dramatisch. Ja. Wij kunnen dat als mens nog niet.
Nee.
Maar ik zie nu al, ik sprak vanmorgen, ik reed hier naartoe, ik sprak een collega, weet je, en we hadden natuurlijk, nee, je hebt het te vaak over alles thuiswerken en alles achter een scherm. En die zat, ja, ik vind het ook wel, weet je, ook wel lekker. Dus mensen gaan het ook alweer integreren, gaan het weer accepteren, wat je natuurlijk niet moet doen. Want je moet meer in het bos lopen met elkaar meer voelen. Gelukkig kan dit. Dus weet je, ik ga er heel veel op uit, want ik kan het echt slecht de hele dag achter een scherm. Maar ja,
het is een beetje het enige wat er is. Dat uiteindelijk waar het voor mij volgens mij op neerkwam, was dat ik. Nou, je kijkt dan ook zeker in die lockdown zoveel naar schermen. En dan is het. Ik kijk veel YouTube. Op een gegeven moment realiseerde ik me, ja, als ik alleen maar YouTube kijk, is laagwaardige content. Dan ga ik misschien wat meer Netflix kijken. Nou, op een gegeven moment is alleen nog maar entertainment. Nou, dan kan je dus naar een wetenschappelijke conferentie kijken. Dan is de beeldkwaliteit weer heel laag, maar de informatie. De exclusiviteit van de informatie weer heel hoog. Maar de ervaring, om het zo maar te zeggen, is hetzelfde. Je zit thuis, je zit op een stoel en je neemt via een scherm dingen tot je. Dus, als we het gaan hebben over een conferentie vandaag, ben ik inderdaad wel heel benieuwd of je niet in de toekomst, want we kunnen het over de marketing van deze conferentie hebben en hoe je dat, doet.
Ja, zeker.
Maar de online conferentie zelf, ik denk dat er uiteindelijk, ik heb bijvoorbeeld vlak voor kerst in VR een team uitje gehad. Met een bedrijf dat uit Amsterdam, georganiseerd door een vriend van me, die al jarenlang aan het kijken is hoe je met VR eventueel ook bijeenkomsten kan doen. Wederom een scherm. Ik bedoel, je zet hem wel op je hoofd, maar je kijkt een scherm. Je hebt in ieder geval meer het gevoel dat je presence hebt en dat je met mensen was. En ik vond het heel tof dat mensen ook, als er iemand aan het woord was, dan draaiden alle poppetjes, draaiden ook naar die persoon toe. En als die klaar was, het voelde alsof je daar al meer in een ruimte was. Dus dat
wat jij nu zegt, dat eigenlijk inleidt wat ik op Ben wilde reageren.
Ja.
Want ik weet niet of je het bedoelde, Ben, maar wat jij zei klonk als van, kijken naar zo'n Zoom-scherm met een heel schaakbord met allemaal mensen, personen erop. Daar wennen we wel aan. Terwijl ik eigenlijk denk dat de technologie aan ons zal wennen. En dat die een vorm zal vinden die beter op ons is toegesneden.
Ja, dat is ook een wisselwerking.
Zou kunnen.
Zodat we dat beter kunnen verdragen. Want wat wij, en dat zul jij beamen, Ben, hebben ervaren met deze podcast bijvoorbeeld. We hebben in de eerste lockdown een tijd lang thuis opgenomen.
Dramatisch.
Niks gedaan, om allerlei redenen. Technische redenen, bijvoorbeeld vertraging, geluidskwaliteit. Onze gasten zijn minder ervaren dan wij bijvoorbeeld in het omgaan met. Het hebben van een goede microfoon, daar begint het al mee.
Ja.
Maar het omgaan daarmee. Het omgaan met de camera. Maar ook de online interactie. Die gewoon moeilijker is. Omdat je elkaar niet ziet of niet goed ziet. Dus er is van alles aan de hand wat beter kan.
Maar Herbert, om weer op jou te reageren. Corona versnelt dus het samenspel tussen technologie en mens. Ja, omdat de mens graag, nu moet. En de technologie, weet je, VR, zou anders niet komen. Daarom zoomen we nu allemaal. Dus de integratie wordt ook versneld. Je krijgt snelle experimenten.
Ja.
En ja, dus dat kan je als, ja, weet je, nadeel of voordeel. Dat is natuurlijk, zeg maar, perspectief. Maar dat gebeurt wel.
Ja, en in de videogame-industrie bestaat het ook al langer. Ik hoorde ook al meerdere bedrijven die bijvoorbeeld in videogames als Red Dead Redemption afspreken. Ook niet of je de game kent. Maar dan kan je dus samen om een kampvuurtje zitten of om paard rijden.
Ja, Second Life bestaat ook nog.
Ja, zodat je in ieder geval een andere context hebt waarin je dat doet. In plaats van dat je als het ware naar elkaar zit te kijken. Omdat je nou eenmaal die echte persoonlijkheid nodig hebt. Van de vraag is elke keer een beetje van wat is nou eigenlijk het doel? Dat zou natuurlijk altijd de vraag moeten zijn van wat is nou precies het doel? Alleen wij werden natuurlijk geconfronteerd met het feit van ja, een conferentie gewoon op de oude manier. Moesten we nu op een nieuwe manier gaan doen. En het was ook wel grappig omdat daar dus soms... Kwamen er ook kwesties van hoe geef je nou zo'n conferentie vorm. Heel veel ideeën kwamen nog uit het oude voort. Van je hebt een podium 1, podium 2, zo noemden we het ook. Of er moet een algemene koffieruimte zijn. Ja, allemaal van zulke grappige dingen. Omdat we het maar gewoon moesten lenen van dat wat we offline kenden.
Maar zo is,
vertalen naar het online.
Zo begonnen websites ook, weet je wel. Mm-hmm. Die waren ze geënt op de krant.
Ja, het telefoonboek.
Precies. De eerste digitale kranten waren gewoon foto's van de gewone kranten.
Ja, precies.
En dat soort zaken. Ja. Dus dat is onderdeel van die evolutie.
Ja.
Maar ik denk ook dat door het afgelopen jaar... dat we echte menselijke interactie meer zijn gaan waarderen.
Ja, ja,
en ook zijn gaan beseffen hoe moeilijk je daar buiten kunt. En ik denk dus dat wat er zal groeien is ook een evenwicht... tussen wanneer kies je voor die echte menselijke interactie... nou bijvoorbeeld als daar een acceptabele reistijd tegenover staat... en als er een goede reden voor is, noem maar op. En als er voordelen zijn aan dit dan online doen... dan kies je daarvoor. Maar dan moeten die voordelen groot genoeg zijn.
Nou, dat is goed om daar even over te hebben.
Als je ver van elkaar woont.
Ja.
Of als je, weet ik veel. Nou, je kunt allerlei dingen verzinnen.
Ja. En dus die voordelen. Dat was
evenwicht gaat verschuiven.
Ja. Misschien is het goed als ik een beetje je meeneem in hoe die conferentie dan vorm kreeg.
Nee, eerst even het onderwerp.
Tuurlijk, het onderwerp. Ja, dat is goed.
Ook een soort
goed om te weten.
Die kans wou ik eenmaal even grijpen. Het is een soort van technologie waar we hetzelfde over hebben.
Ja, ja. Absoluut.
Het is misschien moeilijk voor jou om daar heel algemeen iets over te zeggen... maar wat is de stand van zaken als het gaat om het bestuderen van psychedelische middelen?
Ja, vrij ver ligt een beetje aan over welk middel je het hebt.
Ja.
En ook hoe je...
Hoeveel zijn er dan die op zo'n conferentie worden besproken bijvoorbeeld?
Een stuk of 6, 7. Zoiets.
Zo weinig maar.
Zo weinig, maar er zijn...
Want wat
het is biotechnologie.
Cafeïne, alcohol.
Dat zijn geen psychedelica. Okay. En bijvoorbeeld ook zoiets als cannabis werd ook buiten de deur gehouden. Omdat dat ook weer een hele apart ding is. Dat is een plant waar weer 20 actieve stoffen in zitten.
Mm-hmm.
Eigenlijk bijna te lastig.
Wel.
Binnen de definitie hier ging het over psilocybine. Dat is de werkzame stof in psychedelische paddenstoelen.
Okay.
Daarmee ook dan LSD. Mensen wel bekend. Ayahuasca. Daarbij. Dat zijn de drie soort van klassieke psychedelica die al langere tijd in veel landen verboden zijn. En waar je eigenlijk een ervaring mee kan beleven die je misschien ook wel in een soort retreat van een paar maanden zou kunnen doen. Of een soort cursus van maandenlange transformatie zou kunnen doorstaan. Alleen in dit geval kan je dus met deze middelen zo'n transformatie in een relatief korte periode of een hele korte periode bewerkstelligen. En daarom zijn ze zo revolutionair. MDMA werd daar ook in meegenomen. Dat is weer niet echt, valt niet helemaal onder de klassieke psychedelica. Dat is veel meer een middel dat eigenlijk een soort, net als valium bijvoorbeeld, een soort situatie creëert waarin mensen heel goed over hun trauma kunnen spreken. En als je het hebt over van hoe ver zijn we dan op dit moment met de bestudering daarvan, dan zie je dat MDMA eigenlijk op het punt staat om een medicijn te gaan worden. Er zijn heel veel barrières weggehaald. Het is in de laatste fases van... je zou kunnen zeggen goedkeuring voordat het een medicijn is. Alleen ja, natuurlijk moeten ze zichzelf dan ook nog in die laatste trials bewijzen.
En wat is ook weer de gangbare naam voor... Is dat ecstasy?
Ja, ecstasy is MDMA. Ja, precies. Dat is in principe hetzelfde.
Dus dat staat op het punt een medicijn te worden. Dat is nieuw, voor mij tenminste.
Dat staat, ja. Dat is op dit moment in
het wordt gebruikt
3.
bij bij schizofrenie of psychose? Ik weet het
nee,
niet.
Nee, PTSD. PTSD. Mm. Er is een man, Rick Doblin, die is daar zeer instrumenteel in geweest. Hij heeft in de jaren 80 eerst geprobeerd om het verbod op MDMA tegen te houden. Want dat kwam eigenlijk zomaar uit de lucht vallen. Het was gewoon van, er wordt een nieuwe drug gebruikt door kinderen. Hij moet nu verboden tegenhouden. Ja. Nou, zo gaat het altijd. Ze zijn op dit moment ook in het nieuws een paar van zulke middelen. Het gaat altijd hetzelfde riedeltje. Oh nee, drugs. We moeten onze kinderen beschermen, verbieden. Op dat moment werd er al door psychologen gebruik van gemaakt. En onderzoek naar gedaan. Omdat het bizarre van MDMA is echt. En ook bij die psychedelica. Is dat de slaging van deze therapie. De getallen daarvan zijn zo onvoorstelbaar groot, dat mensen dus met onbehandelbare PTSD, die kwamen uiteindelijk in aanmerking voor die trials, want ja, het ging wel over MDMA. Dus dat waren bijvoorbeeld oorlogsveteranen of slachtoffers van zwaar seksueel misbruik, die al soms decennia rondliepen met hun trauma.
Alleen als het erg genoeg was, dan mocht je meedoen.
Zeker. En de slagingsgetallen van genezing, en ik heb het niet over verbetering, maar genezing van deze PTSD, lag tussen de 60% en 70%.
Wow.
En dat is echt ongekend. Dus op een gegeven moment haalt de wetenschap wel een beetje gewoon de politieke, de culturele illusie in.
Ja, de culturele illusie.
De culturele, want
het is een geneesmiddel.
Het is een geneesmiddel. Uiteindelijk kom je er gewoon achter als je lang genoeg naar al die middelen kijkt. Dus al die middelen die hebben allemaal hun voor- en nadelen. Daar moet je goed mee omgaan. Alleen bij sommige middelen is om culturele redenen in de jaren 60, 70, 80 besloten. Deze maken we hyper illegaal, zodat er niet eens onderzoek naar gedaan kan worden. Dus dat was ontzettend moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Maar die Rick Doblin, die heeft er toen zijn levenswerk van gemaakt. Die heeft een PhD gehaald in hoe maak ik MDMA wel legaal. En die is toen helemaal stap voor stap dat pad gaan aflopen van die trials. Funding proberen te krijgen. Uiteindelijk heeft...
Maar toch alleen maar op voorschrift kan je het krijgen, hoop ik.
Ja, als je op voorschrift. Ja, okay. Dus voorlopig zal het dan ook alleen als medicijn worden gebruikt in therapie.
Ja.
Maar misschien dat het dan net als Valium, hè, dat of Ritalin, dat zijn van die middelen.
Ja, maar dat moet je ook niet zomaar nemen, hoor. Want
Nee, dat zegt het niet. Je moet het niet zomaar gaan bungee jumpen. Maar het zijn wel middelen die veel... Kijk, op dit moment zijn er al heel veel mensen met zelfmedicatie bezig. Een van de dingen waar ik heel vaak tegenaan liep, was dat als je vroeg aan mensen, waarom neem je zulke soort middelen? En wat was het resultaat daarvan? Nieuwsgierigheid was de reden dat mensen het namen. Het resultaat daarvan was, oh mijn god, ik heb een avond beleefd en ik wist niet dat ik zoveel van mijn vrienden hield. En ik zat al een tijd in een depressie en ik ga mijn leven omgooien. Zulke soort verhalen. Of relaties die zijn gered omdat ze ermee een zelfmedicatie deden. Het ding is, al die middelen zijn nu allemaal een soort van ongecontroleerd genomen en allemaal heel erg gevangen in hele persoonlijke verhalen waar je bijna wetenschappelijk niks mee kan en wat heel subjectief is. En ook verhalen, laten we wel zeggen, waar het in het publiek nauwelijks over gaat. Het wordt over het algemeen hedonistisch wordt het geframed. Ja. En niet als zelfmedicatie. Maar daar kwam het dus heel vaak wel op neer. Dat in deze, bijvoorbeeld, er zijn van die dingen als dat in deze therapiesettingen zijn er nog nul incidenten geweest met gezondheidsklachten.
Nee, tuurlijk, want er zitten gewoon artsen en farmaceuten.
Bovendien, de dosering is veel lager. Je ziet ook als het gewoon gecontroleerd is, is de dosering lager dan wanneer het in een illegale markt is. Dus je ziet al honderdduizenden mensen gebruikten het al. Je moet het niet zomaar gebruiken, maar dat betekent ook niet dat je het nooit moet gebruiken.
Hoe komt het dat in die hele tech zien bij de hippies. Ja, ik sla direct over, hè, als weer Tim Ferriss begint over psychedelische delen. Ik sla die podcast gelijk over.
Wel zo populair is geworden.
Ja, dus, hoe maar komt dat toch?
Nou, dat is bizar. Een jaar geleden werd ik erbij betrokken. Zo rond de kerst kreeg ik een belletje dat...
Iedereen moet ayahuasca doen in Peru. Ja, dat kan precies. Nu niet, maar dat willen ze liefst wel.
Ja, nou, wat mij verbaasde was dat toen ik hierover begon te schrijven, 5, 6 jaar geleden, toen had ik ooit geschreven over dat ik ben gestopt met roken tijdens een LSD-trip. Dus ik kwam van een legale verslaving af, dankzij een illegaal psychedelicum. Nou, dat was voor mij... Het was zo bizar, want ik ervaarde het. En als je iets persoonlijk hebt ervaren, dan... Ja, ik kan het tegen jullie 100 keer vertellen. Dat gaat nooit overkomen.
Ja?
Maar ik wist op dat moment wel, dit is niet zomaar iets. Er is daadwerkelijk iets met mij gebeurd. En ik rook niet meer. Dat is gewoon ook objectief
vast te stellen.
Is ook zo gebleven.
Mij, ja.
Ja. En meerdere mensen hadden deze ervaringen. En ik bedoel, Steve Jobs had het ook altijd al over LSD. Had het zelfs in sollicitatiegesprekken of zo erover. Wat mij extreem verbaasde was dat het 5 jaar geleden durfde ik er bijna niet over te praten. En was het zogenaamd taboe doorbrekend toen ik het wel deed. En ik heb met Michael Pollan erover gesproken. Die heb ik geïnterviewd. Dat is een bekend Amerikaans journalist. Over het algemeen schreef hij over eten en over misschien wel medicinale planten. Maar hij heeft een belangrijk boek geschreven over psychedelica, waarbij hij die hele wetenschappelijke studie uit de doeken doet. Verruim je geest of How to Open Your Mind is de titel daarvan. En hij zei op een gegeven moment gewoon, ik vroeg aan hem, wat is er nou veranderd? En hij, science, wetenschap is veranderd. Gewoon als op een gegeven moment ergens bewijs voor ligt dat iets werkt, dan kan je net zo lang net doen alsof het niet zo is, maar het is wel zo. En heel veel mensen hebben dat ervaren. En toen ik het vorig jaar tegen mensen zei, want ook een beetje schoorvoetend, van ja, ik ben bezig met een conferentie over psychedelica, toen zeiden mensen, oh ja, dat is echt zo'n onderwerp van nu. En toen dacht ik echt van, jezus, ik voor mijn gevoel was het nog heel erg gestigmatiseerd en moesten we hier heel voorzichtig mee omgaan. Maar het is helemaal binnen die techwereld zo geëxplodeerd.
Maar nu wil ik
microdosen en zo.
Ja. Het met zijn wetenschappelijke voetjes weer op de
zeker,
grond zetten.
Ja.
Want ervaringen van mensen, dat is belangrijk en ja, dat werkt. En,
anekdotisch, om het zo
maar
te zeggen.
Maar wou ik zeggen, dat is anekdotisch. Hè? Dat is karakteristiek.
Ja.
NS1 enzovoort. Is het nu ook in het domein beland van de, hoe heet het ook weer, dubbelblinde, placebo gecontroleerde,
ja,
enzovoorts.
Ja, alleen is het wel zo dat een psychedelicum vooral heel moeilijk met een placebo na te bootsen is.
Ja, ja,
dus
ja,
ze hebben,
ja,
bijvoorbeeld Ritalin gebruikt, omdat volgens mij ze nu dan na te bootsen. Dus dan krijg je wel een soort van opleving, maar je krijgt bijvoorbeeld niet dat liefdevolle, geborgene gevoel dat je met MDMA wel hebt. En dat is zoals een onderzoeker dat omschreven is, van het is de perfecte situatie om over je trauma te kunnen praten. Je voelt je geborgen, je voelt je veilig. Er wordt oxytocine aangemaakt. Dat knuffelhormoon noemen ze dat ook wel. Dus het is door al die trials juist gegaan. En dan zijn dus de cijfers spreken dan dus voor zich. Dus dat is een beetje het ding. En vervolgens zijn er ook nog van die dingen als, ja, dit is allemaal in gecontroleerde therapie gegaan. Dus dat is ook, wat is nou de rol van de therapie en wat is nou de rol van het middel? Dat zijn allemaal nog open vragen die heel erg nauwgezet moeten worden beantwoord voordat je daar dus echt iets mee kan. Het rare is dat dit middelen zijn, vormen van biotechnologie, zullen we maar zeggen, die al decennia gebruikt worden. Waarbij over het algemeen eigenlijk er heel veel middelen waren die juist uit een soort dokterswereld kwamen en daarna pas op de markt kwamen. Dit zijn middelen die al heel lang op de markt waren en nu eigenlijk bewezen moeten worden, om ze zo maar zeggen, dat ze werken. En ja, ik ben wetenschapsjournalist, dus ik bedoel, ik geloof ook wel in dat nauwgezet moet gebeuren. De mensen met wie ik samenwerkte, dat was uiteindelijk een enorme groep vrijwilligers. Dat waren allemaal mensen die dus zelf daar een soort binding mee hadden. Allemaal, ik bedoel, als je de verhalen hoort, iedereen heeft wel een soort persoonlijk verhaal over hoe het hun of iemand in hun omgeving heeft geholpen.
Ook en gevaarlijk natuurlijk, hè, want het beïnvloedt je objectiviteit.
Nee, tuurlijk. Maar dit zijn wel allemaal, we hebben het hier wel over mensen met PhD's op zak. Hè? We hebben het hier niet over zomaar mensen. We waren ook echt.
Maar daarom was mijn vraag
altijd over.
Ja, maar ik vond het wel leuk, je noemde een PhD om te kijken hoe dat middel legaal kon worden. En niet wanneer je dat middel zorgvuldig op een goede manier gebruikt en wat de langdurige effecten zijn als je dat middel gebruikt.
Om het legaal te maken, dat moest hij voor elkaar. Nee, hij heeft het zelfs heel politiek ingestoken zelfs.
Ja, precies.
Hij zei dus van, ik wil mensen die een trauma hebben, hoe krijg ik hier nou ooit goedkeuring voor? Ja, alleen maar als het oorlogsveteranen zijn. Dus hij heeft mensen uit het leger. Zij werkt uiteindelijk nu samen met het leger, een psycholoog van het leger. Op die manier kreeg je het er doorheen van, kijk, dit zijn mensen die hebben voor ons land gevochten, gebloed voor ons land. Mogen die dan met allemaal zelfmoordneigingen, mag ik dan zelfs hun niet deze middelen toedienen?
Ja.
En dat mocht. Ik snap dat het risico op de loer ligt, zo van dat je dus, nou ja, dat je met onzin bezig bent, om het zo maar te zeggen. Dus de reden dat ik ja heb gezegd tegen deze stichting, en ook 4 jaar geleden heb ik weer vrijwillig iets voor ze opgenomen, is juist omdat zij zo strak waren. Wij willen zuiver wetenschap. We willen de hippies buiten de deur houden. En zo, wat die 4 jaar geleden zei, Joost, de grote leider van deze stichting, die zei, ik wil dat de pakken in de zaal net zo grijs zijn als de haren van de mensen. Gewoon, ik wil saaie doktoren, ik wil saaie mensen, ik wil overheidsbestuurders.
Geen getuigenissen.
Geen getuigenissen. Ja. En dat anders gaat het nooit werken. Dus het moet al die andere dingen, daar kan je Vice over lezen of weet ik veel wat voor publicaties. Maar om dit geaccepteerd te krijgen als een serieus onderwerp dat serieus onderzoek nodig heeft. Dat kan je alleen maar bewerkstelligen als je je zuiver aan alle wetenschappelijke redenen
nodig?
Houdt.
Want
waarom is dit nodig?
Ja, nee, maar ik zou even. Kijk, er wordt veel onderzoek gedaan naar geneesmiddelen. Uh-huh. Ik denk, hoe heet dat, ADMA? Wat zei
ADHD? Wat, de PTSD bedoel je?
Nee, als je gewoon, zeg maar, ieder geneesmiddel, een ayahuasca, dat middel wat erin zit, waardoor je geestverruimend denkt, joh, op PubMed, ik kan nu zoeken, er zullen tientallen onderzoeken zijn, want al die PhD's moeten ook allemaal komen.
Ja.
Waarom? Dus eigenlijk gebeurt het al vanuit de geneeskundehoek. Om mensen, weet je, je kan het ook daarvoor gebruiken. Doe weer onderzoek. Waarom heb je dan een stichting nodig die het vanuit de biotech...
Deze stichting doet het even om helder te blijven. Deze stichting zet zich in voor het wetenschappelijke onderzoek naar psychedelica. Punt. Dat is alles. We zorgen ervoor dat wetenschappers hier wetenschappelijk mee bezig zijn. Okay. En dat was ook wat mij in eerste instantie aantrok. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende stichtingen en clubs. Van stop de drugsoorlog of legaliseer alle drugs. Maar dit was het kleine paadje door het bos. Van als we nou zuiver ons alleen op wetenschap richten, dan kan niemand ook ons iets maken. Want wij willen zelf ook de antwoorden hebben. De wetenschappelijke antwoorden.
Ja.
En anders infecteer je het meteen met allemaal subjectiviteit. En dat kan niet. En dat was ook de reden dat ik ook als journalist een jaar tegen zei. Want ik hou me daar ook graag bezig. Van ja, wat kan je nou tegen de wetenschappelijke studie hebben? En wat ik dan ook heel mooi vond aan deze organisatie is dat ze ook heel erg sterk inzetten op interdisciplinariteit. Dus neurologen, psychologen, psychiatrie. Ik bedoel, er zijn hersenscans gemaakt, maar er was bijvoorbeeld ook met het oog op diversiteit een sjamaan uit Brazilië uitgenodigd om te vertellen van dit is hoe westerse medicijnen werken. Vertel nou maar eens hoe jouw perspectief eruit ziet. Misschien kunnen we daar iets van leren. En dus door die met een neuroloog aan tafel te zetten, maar ook met een psycholoog en tegelijkertijd met een PTSD-patiënt, het levert wel interessante gesprekken op. En dan natuurlijk, daarna komt het panel. Komt het panel van alle neurologen die het samen nog eens doen. En nog alle psychiaters die met elkaar praten.
Maar het zou hetzelfde zijn dus als de AMC of UMC.
De AMC doet mee trouwens. Hè? Die
moeten dan 4 of 5 PhD-studenten aannemen die psychedelica onderzoeken.
Ja, of voor gewoon een eigen.
Toch?
Ja, precies. Ja.
Dat is eigenlijk het doel van de stichting, dat we dat bereiken. Dat het geïntegreerd wordt in de reguliere geneeskunde.
Ja, zeker. En maar dat er ook gewoon een open gesprek over is, dat dus die budgetten daar vrij voor worden gemaakt. Ja. Dat daar geen taboe op zit. Ja. En ik vind het ook zo sterk hoe ze dat gedaan hebben. Omdat het. Ik zag het ook aan de bijvoorbeeld, er waren een paar evenementen in 2019 die in aanloop naar de grote conferentie. Dan zie je gewoon dat ze gewoon bij de. Ik ben even alle namen ontschieten, want dan had je eigenlijk iemand anders moeten uitnodigen. ik deed op een gegeven moment alleen de marketing. Gewoon alle officiële instellingen van Nederland doen mee. Het is geen rand. Ja, het is misschien een randverschijnsel, maar het is zeker geaccepteerd door het establishment als een.
Als een legitiem
iets. En
wetenschappelijk onderwerp.
Ja, en het stelt heel veel. Al die medicijnen die op dit moment beschikbaar zijn, zijn allemaal symptoombestrijding voor allemaal zulke soort zaken. Van nou, krijg je dit, krijg je geen paniekaanvallen meer. Dan voel je je rustig. Maar het lost het onderliggende probleem niet op. En wat deze middelen doen, is die targeten het onderliggende probleem. En daarmee hebben we een veel groter oplossingsvermogen. En nou, dan moet je nog met psychologen hierover praten. Die zeggen dat het is een herdefinering van wat wij zien als van de psychiatrie in het algemeen. Waarbij het over het algemeen was van hier heb je een pilletje, ga maar naar huis. En dit is veel holistischer, veel meer nadenken. Dus meditatie is dan ook een bewustwording, is er allemaal een onderdeel van. En dat zijn allemaal dingen die ik 10 jaar geleden van mezelf, had ik mezelf nu niet zo kunnen horen praten. Want dan dacht ik, ik zou mezelf niet geloofd hebben. Maar ja, dan helpt natuurlijk persoonlijke ervaring met die middelen, helpt dan wel om te snappen van dit zijn geen idioten. Dit zijn serieus wetenschappers die ook zelf hebben ervaren dat bepaalde dingen buiten de gebaande paden soms ook waardevol zijn om te onderzoeken.
Nu staan we op een splitsing. Ja. We kunnen hierover doorgaan. Ja. Of we kunnen gaan hebben over het organiseren van die online conferentie.
Laten we doorgaan. Weet je waarom? Omdat we over 2 weken Peter Joost hebben over de supermens.
Ja. Oh, ja.
Ja, praten precies. En dan gaan we het hier zeker over hebben.
Nee, maar we moeten het met Thijs al of niet gaan hebben over het organiseren
dat
van...
Dat gaan we doen. Daarom zeg ik over Peter Joosten gaan we door. Over,
het over biotech.
Dan gaan we over biotech en een beetje biohacking.
Ik bedoel, kletsen we door over dit onderwerp van wetenschappelijk onderzoek? Niet. Of gaan we nu in...
Ja, precies. Dan gaan we het over biohacking hebben. Dus,
heel goed.
Ja. Dit is een inleiding op over 2 weken.
Ja, precies.
Nu eerst,
maar dat is in ieder geval de context.
Ja, dat was de context. Hebben we de helft van de technologen aan besteed. Heel leuk.
Heel spannend.
Maakt niet uit. Jij nam dus als wetenschapsjournalist de opdracht aan om die conferentie te organiseren en te marketen en noem alles maar op.
Ja, ik dacht, dit is wetenschappelijke content, daar sta ik wel achter. Dat kan.
En dat...
Maar het was in principe inderdaad gewoon, ik zou in eerste instantie meehelpen om gewoon logo, marketing, persberichten om de conferentie in Haarlem. Het zou in het Philharmonie plaatsvinden. Prachtige zaal. Heel, heel mooi. Drie zalen zouden er zijn. 800 mensen wel of zo.
Ja.
En dat zou 20 april moeten hebben plaatsgevonden.
Mijn verjaardag.
Oh ja? Nou,
en de geboortedag van Adolf Hitler.
Ja, ik wou net zeggen. Net als Hitler.
Ja, precies. Ja,
precies. En er was nog iemand. Toch? Ik weet niet. Dat ging dus niet door. Maar wat al gaaf was dat de alle mensen die eraan meehielpen waren al vrijwilligers die van over de hele wereld kwamen. Dus de teamleden in Italië, Spanje, Brazilië, Verenigde Staten. Volgens mij uiteindelijk zijn het er echt wel 21 landen of vrijwilligers uit 21 landen geweest. En dat was al heel digitaal. Dus eigenlijk wat al tof was aan deze groep was dat iedereen handig was met alle tools die je online kan inzetten. Dus het organiseren van eigenlijk het online gedeelte, dat was wel goed. Maar offline is het een enorm... Gewoon een conferentie organiseren is ontzettend veel werk. En kost ontzettend veel geld. En ook eigenlijk als bedrijfsmodel, zo lucratief is het niet. Je bent blij als je break-even draait. En dan gaat een conferentie voornamelijk om dat je lange termijn nieuwe mensen hebt leren kennen. Het onderwerp meer op de kaart gezet. Publiciteit hebt gehad. Dus eigenlijk alle randzaken van een conferentie. Tuurlijk zijn er bedrijven die er wel geld mee verdienen. Maar als je het hebt over van die one-off-achtige conferenties.
Jaren draaien.
Daar moet, ja, precies. Dat levert ze geld niet op. En bovendien moet eten geregeld worden voor al die mensen. En die moeten ergens slapen als ze van ver komen. En ze moesten allemaal dus vliegen en zo. Nou ja, alle vluchten waren geboekt en alle hotels en zo. Ja, dus het was een ontzettende operatie om dat om te schakelen. Maar voor ons was in eerste instantie de vraag toen van oké, gaan we het offline of gaan we het online doen? Toen was het eerst uitgesteld naar een offline conferentie in september. Nou, en over de zomer werd wel duidelijk van toch niet handig. Dit moeten we online gaan doen. Ook en dat was Joost weer, die had dat op een gegeven moment besloten. Ook van let's get this over with. Gewoon laten we dit nou maar gewoon doen online. En dan zien we wel even waar het schip strandt. En dan kijken we daarna wel weer verder in 2021. Ja. En toen hebben we een paar webinars gedaan. Nou, dan merk je meteen al dat, en dat merkte ik ook, merk het constant, dat een live show opzetten, gewoon even, is niet zo heel erg makkelijk. Daar heb je meteen een paar mensen voor nodig. Je kan wel in een Zoom call gaan zitten, maar dan verslapt de aandacht echt vrij snel. Dus je moet nadenken over wat is er op dat podium te zien. Dus wat is daar te zien? Hoe werkt dat technisch? Inderdaad, waar jullie ook last van hebben als mensen op afstand zitten. Werkt het wel goed? Maar wij gingen het dan doen. Dat vond ik zo grappig. Er werd ook zo veel te hard vastgehouden aan eigenlijk het offline model. Van dus die drie stages.
Met PowerPoint
en dat allemaal. En dus uiteindelijk hoe we het geregeld hebben is...
Wat je trouwens op in een offline conferentie, een fysieke conferentie, is PowerPoint ook een slecht idee. Maar dat terzijde. Ja, proberen ze er altijd vanaf te... Jongens, laten we gewoon een talkshow maken.
Ik vind visuele ondersteuning wel belangrijk, hoor. Dus alleen in bullet points. Niet van
maar monologen is
maar vooral
is
deze
killing.
Mensen, jongen.
Ook in de zaal.
En ook vooral al deze mensen, die ontzettende wetenschappers. Die hebben echt veel te veel PowerPoints. Allemaal in lelijke lettertypes. Veel te veel tekst. Weet je wel, veel te
veel gewoon saai data maken.
Precies.
Heerlijk.
Oh. En uiteindelijk, hoe we het geregeld hebben, is we hebben die drie podia werden drie kamers in een huis. Iemand had een veel te groot huis.
Daar welke met tool gebruik je daarvoor?
We hebben Hoova gebruikt als platform.
Hoova. Is dat uit Groningen?
Nee, absoluut niet.
H-U-V-A?
H-O-V-A. A.
W-H-O-V-A. Ja, jongens, jongens.
Het lag eruit in het eerste uur, omdat we broke the platform. Dat was, we waren de grootste conferentie op dat moment. En we hadden hoog ingezet op interactiviteit. En dat brak de database server. dus het was een succes. Er zijn er best veel. We hebben ze toen allemaal tegen het licht gehouden. En deze kwam uit de bus. Het is veel meer eentje eigenlijk die dingen aan elkaar knoopt. Je moet het veel meer zien als eigenlijk, het is de login-omgeving. Het is eigenlijk een login-omgeving en een kalender. En daar hang je eigenlijk evenementen aan. En in die evenementen zit een link. En die link is of een YouTube-link voor een live, of een Zoom-call voor een live. En okay, mensen kopen een kaartje en krijgen dan toegang tot dat platform.
Die kanalen, die nest je in elkaar.
Ja, en het grootste gedeelte van mijn werk was op een gegeven moment alleen maar wachtwoorden aan mensen geven en mensen toegang geven tot al die verschillende platforms die we gebruikten, want dat was het. En dan heb je dus een Zoom-call, dus we moesten een professionele Zoom hebben. Dat was dan een webinar Zoom abonnement hadden we daarvoor afgesloten. YouTube-kanaal, daar konden we uiteindelijk alle opgenomen Zooms op opzetten. Dus dat is het archief geworden. Hoeva was een paar maanden beschikbaar, nu niet meer. Kom ik daar ook nog even op terug. We hadden dus een soort zenuwcentrum gebouwd. Dat moet denk ik ook bij zo'n conferentie.
Ik vind
het
ook wel mooi dat jullie als uitgangspunt hadden een huis.
Ja, een huis.
Doet mij denken aan, wat lang niet iedereen zal zich dat herinneren. De VPRO had ooit een dagvullend radioprogramma, Het Gebouw.
Oh, wow.
Met een afdeling binnenland en een afdeling buitenland. Ik deed toen de afdeling onderzoek, de wetenschappelijke rubriek. En ik weet niet wat allemaal. Maar dat was ook echt een fysiek gebouw.
Ja, nou, maar er was even sprake van een kasteel. Dat we in een kasteel in Leiden terecht konden.
Had ook mooi kunnen zijn.
Ja, had heel mooi kunnen zijn. Want de onderzoeksgroep uit Leiden had daar beschikking toe. Maar de internetverbinding kregen we niet zo 1, 2, 3 voor elkaar. En toen was het zo van, waarom zouden we in van een busje met een 4G... waarom doen we niet gewoon bij iemand thuis met een goede internetverbinding? Nou, dat is gebeurd. Dat was wel soms op het laatste moment nog rennen met routers die nog gehaald moesten worden. Ja. Ja. Nou, dat was gekte. Op de bovenste verdieping van het huis was het zenuwcentrum. Daar waren eigenlijk 3 mensen constant bezig om per podium, om het zo maar even te noemen, de calls op te zetten. Dat al die Zoom-calls werkten. Van, hey, je camera staat wel niet aan. Welkom, dat. Oké, we gaan zo en zo meteen beginnen. En er was gewoon 1 iemand van die mensen in die Zoom-call. Was de host van dat praatje. Die host zat soms waar dan ook in de wereld, omdat het gewoon op afstand kon.
Ja.
Maar ook vaak op de middenverdieping van dit huis. Want daar hadden we 2, 3 studio's gebouwd om met goede camera en ook met een wat simpelere webcam setting altijd iemand als moderator in te kunnen zetten die je aan en afkondigen van mensen. Dus die studio's die heb je ook nodig. En dan hadden we beneden nog de lunchruimte waar dan iedereen nog kon mingelen van gaat alles goed, of naar boven rennen en schreeuwen van oh nee die, en zet je geluid uit en mute en dat.
De lunch als ontmoetingspunt voor de bezoekers had je natuurlijk niet.
Nee, die hadden we hebben dus wel pauzes gehad. Dus ja, we hebben het geprobeerd.
En wat deed je dan?
Nou, we zaten op een tijd. Even kijken, we hebben de tijdzone zo ingericht dat we dus de Verenigde Staten en of gewoon eigenlijk Noord- en Zuid-Amerika er heel goed bij konden betrekken. Dus hoe verder naar het oosten, hoe minder aantrekkelijk het werd. We begonnen dus volgens mij, we begonnen ergens zo rond het middaguur onze tijd. Zodat je vanuit Californië moesten ze ook wel mee kunnen. 'S middags begonnen we, zodat ze om 6 uur 's ochtends vanaf Californië mee konden doen. En dan waren daar wel momenten voor lunch en diner ingezet. En dan waren er bijvoorbeeld ook nog films die we dan uitzonden.
Hebben,
En dan had je, en er waren wat uiteindelijk ontzettend. Dus je had die Zoom calls, dat was het officiële podium. Mm-hmm. Maar waar we vaak op in van tevoren ook zeiden van we moeten interactie hebben. Want wat is nou het belangrijkste van zo'n conferentie?
Mensen elkaar tegenkomen.
En dat je nog mensen leert kennen en dat allemaal. En uiteindelijk was dat zo tof. We hebben via Jitsi. Blijkbaar had Hoeva nog even een Jitsi-functie.
J-I-T-S-I. Die ken ik toevallig.
Die hebben we ook zeker
gebruikt. Hebben ook geprobeerd.
Heel flexibel, omdat je dus heel makkelijk kan schalen naar grote groepen.
Open source.
En, ja, precies. En open source. En dat werkte supergoed om voor de nazitjes. Dus, en die nazitten. En normaal gesproken, als iemand van het podium afkomt, dan zijn er altijd wel eens een groepje mensen die eventjes een vraag komen stellen. Of hey, dank je, goed gedaan. Of kan ik nog mijn kaartje achterlaten? En dit werden nu gesprekken tussen binnen die niches. Of dat nou neurologen, psychologen, antropologen zaten er ook tussen. Waren. Die konden vervolgens de langste gesprekken hebben wel 2, 3 uur nog een nazit gehad. Om dus helemaal die niche in te duiken. En het had uiteindelijk. Er zijn zoveel onvoorziene voordelen geweest uiteindelijk aan deze conferentie om hem online te doen. Dat het ons ook verbaasde dat het uiteindelijk dus een enorm enorm succes is geweest voor ons. We weten niet hoe het zou zijn geworden als het offline was gedaan. Maar nee. Het feit dat het bijvoorbeeld dat er 2 keer zoveel bezoekers waren.
Komen we zo nog op.
Ja, dan offline. Dat was echt een groot voordeel. Maar ook zo'n nazit, waarbij dus de fans van bepaald onderzoek, als het ware, eindeloos konden doorkletsen, net zolang tot iedereen niet meer kon. Dat is ook iets waar opeens zo'n digitaal platform veel makkelijker voor
is. Maar meer publiek, ja, dat is uiteindelijk toch waar het om gaat. Hè? Dat is, je wilt de informatie verspreiden.
Ja, nou, er was 2 dingen daarover. Facebook werd eigenlijk al die pay-to-play platformen.
We gaan het nu hebben, want we hebben het nu over het organiseren van de conferentie. Nu gaan we het hebben over het verkopen.
Verkopen ervan, ja. Laat ik dan even beginnen met het bijkomende voordeel van niet verkopen, maar weggeven. Dat we hebben honderden mensen, studenten vooral, gratis toegang kunnen geven, omdat het ons eigenlijk niks kostte.
Om extra mensen
bij te hebben. Nee. Was een van de eerste tips die we ook kregen, want we hebben meerdere mensen.
Je hoeft er geen grotere ruimte te huren, je hoeft er niet meer eten te laten aanrukken, ga zo maar door.
Ja, dat was te gek. Dat was te gek. En we konden dus 200 scholarships, noemden ze. We konden mensen zich aanmelden van als je niet kan betalen, laat even weten. En uiteindelijk hebben we eigenlijk gewoon iedereen die een mailtje had gestuurd. Echt in het ergste geval gaven we iemand 50% korting of zo, weet je wel.
Maar hoe bepaalde je dan wie je korting gaf of gratis binnenliet en wie niet?
Didn't care. Dat is het eerlijke antwoord. Nu dat iedereen allemaal voorbij is. We didn't care. Er was een enkel verhaal waarbij we dan dachten, ja, maar volgens mij moet jij gewoon een kaartje kunnen betalen. En dan, weet je wel, nou geef maar 50% korting of nog meer zelfs. En dat was dan ook prima. Maar al die mensen die het echt niet konden betalen, die konden dus gratis naar deze conferentie. Dat was nooit gebeurd.
Dus die hebben de volle map betaald? De mensen die dat toch al hadden gedaan voordat bleek dat je het online ging?
Ja, we hadden bijvoorbeeld een kaartje voor een soort research ticket. Dat als je, er zijn heel veel,
anders gezegd, je hebt niet dat online verkopen had je eigenlijk al gedaan.
Daar waren we mee bezig. Eigenlijk de machine om dat te doen werkte net goed en toen kwam corona. Ja, dat was eigenlijk het ding. En ik was natuurlijk ook een soort last minute ingevlogen, dus we waren vrij laat allemaal met alles. Maar sorry. Uiteindelijk, ik weet niet wat mijn vorige punt was, maar uiteindelijk heeft het dus heel veel.
Ja, dus de marginale kosten zijn nul, dus je mensen kon veel meer mensen.
We konden heel veel mensen binnenlaten. Ja, en het maakte niet uit hoe we dat deden. We hadden soort limieten voor Hoeva en andere platformen. Of Zoom bijvoorbeeld, van maximaal 2000 mensen in de call. Dus daar zaten een soort platform van, nou, we moeten het ook niet al te gek maken. Maar één belangrijk ding, en dat kwam ongeveer een week of 2 weken voordat de conferentie uiteindelijk plaatsvond. Dat was in september. Belde ik op een gegeven moment wederom deze Joost op, de leider. Ik zei op een gegeven moment van ja.
Zo'n god Joost, ik weet helemaal niet wie het is.
Joost, moet ik je leren kennen, we gaan uitnodigen.
Joost Dreeksma, hartstikke goede gast. Joost, luister vast. Hij was altijd, vanwege zijn heldere visie over hoe saai en hoe wetenschappelijk het moest zijn, kon je daar goed bij aansluiten. En een goede knopen doorhakker. En toen zei ik ook tegen hem van, ja, weet je wat het is met hoe we op dit moment digital marketing doen? Ik kom erachter dat hoe meer geld wij erin pompen, hoe meer geld eruit komt. Ik weet, want er is een limiet voor hoe ver we dat kunnen doen. Maar als je mij nog €50.000 geeft en we harken dat allemaal naar Facebook, dan kan ik je bijna garanderen dat daar een ton aan opbrengsten uitkomt.
Dat is spectaculair. En mensen, hoe kwam je daarachter? Waarom was je daarvan overtuigd?
Omdat je We kozen uiteindelijk voor Facebook omdat hij het laagstdrempelig tickets kon verkopen. We hadden onze eigen soort van eigen netwerken. Dat verkocht vrij goed, dus daar hoefde je ook niet heel veel geld aan te besteden. Maar Facebook werd vrij makkelijk dat je je kan een publiek uitkiezen. En je zegt, ik wil dit publiek. En dan komt dat op een gegeven moment omhoog als bijvoorbeeld ongeveer 250.000 mensen. En dat publiek moet je gewoon uitputten. Als iemand al 11 keer, 12 keer, 13 keer jouw ad heeft gezien en er nog steeds niet op heeft geklikt, dan moet je wel door. Of er niet is blijven hangen. Of dat is mooi geweest. Dus op een gegeven moment weet je van, die is het niet. Maar die andere mensen, die wel die interesse tonen, al die weerhaakjes van Facebook, die blijven allemaal hangen. Je kan ze precies zien wie dat zijn en hoe ze zich gedragen. Die target je op een gegeven moment meer. En dan heb je gewoon elke keer soort plafonds van hoeveel je daaraan uit wil geven. Zolang hoeveel je uitgeeft aan dat ticket lager is dan wat dat ticket oplevert, moet je er geld naartoe haken.
Ja, natuurlijk,
En dat was in ons geval dus, weet ik veel. En daar kan je dan dus heel veel met efficiëntie doen. Maar zo, al is het maar een euro, bij wijze van spreken, dan zou ik zeggen, put dat hele publiek uit. Dus die 250.000 mensen, als ik zie dat ik eigenlijk pas geld er naartoe heb geharkt om 30, 40, 50.000 mensen te benaderen. En die hebben een conversierate van 0,5%. Dus ik weet gewoon van deze 30.000 mensen gaan 0,5% heeft een ticket gekocht. Of 1% heeft een ticket gekocht. Als ik dat met die 250.000 mensen doe. Want het is allemaal ongeveer dezelfde groep. Voor mij is onduidelijk wie dat nou wel en niet zijn. Het is gewoon allemaal die gedefinieerde groep. Dan zou ik zeggen, ja, als wij nou gewoon even genoeg geld uitgeven om al die 250.000 mensen in ieder geval één keer te benaderen, dan werkt die machine gewoon. En we kunnen het gewoon de hele tijd in de gaten houden. Ja. En het bleek ook te werken. Hoe meer geld ik erin stopte, hoe meer geld eruit
kwam. Maar kreeg je dan ook een onbeperkt budget?
Nee, en toen is uiteindelijk
geld leeuwezen
nee, we werden er een tikkeltje cynisch van. En we haten allemaal Facebook natuurlijk. Want we zagen allemaal de kracht van Facebook.
Je kon op dat moment...
En dat was een risico ook. Hè?
Want was dat in de fase dat je al wist dat het hele gebeuren online zou plaatsvinden?
Ja, dit was allemaal ver.
Je wist dat je oneindig veel mensen kwijt kon?
Ja. Dus ja, zeker. Dat was in het begin. In het begin kreeg
dus
we de kans
niet, want corona kwam te vroeg of zo.
Ja, je hebt een geldpers totdat dat publiek is uitgeput. Ja. En daarna kan je nog in andere talen gaan werken. Dus je hebt er wel resources voor nodig. Hè? Dus die ads moeten ook wel kloppen, moeten goed zijn. Ja. En ik kwam achter bijvoorbeeld één ding. Kijk, je kan een ad zeggen van kom naar deze conferentie. Koop nu je ticket. Dat werkt soms ook. Hele platte dingen werken zelfs. Van al 1000 mensen komen. Nu laatste kans op 10% korting. Weet je, allemaal van die onzin.
Nog maar 100 tickets verkrijgbaar.
Ja, nog maar 100 tickets verkrijgbaar voor deze prijs of zo. En het werkt allemaal als een tierenlier. Maar wat het allerbeste werkt...
Je bent heel slecht geworden hiervan.
Ik ben er heel slecht mens van. Oh, het is zo erg. Maar het was voor mij zo leerzaam als journalist. Want ik heb jarenlang alleen maar content gemaakt. Dus ja. Net als dat we nu aan het doen zijn. We zijn content aan het maken. Wij maken niet de advertenties.
Voor mensen die precies zo slecht waren als jij nu bent geworden. Want die deden dat dan voor jou. Hè? Die gingen dat voor jou verkopen.
Ja, nee, daar kom ik zo.
Betalen jou een honorarium bij Vice en zo. En gaan dan vervolgens daar geld mee verdienen.
Precies. Ja. Ja, inderdaad, je wordt gewoon ingehuurd. Of BNR.
BNR
hier ook op de redactie gezeten. Ik vroeg me altijd af. Hoe komt het toch dat het geld oplevert? Gewoon... heel apart. Blijkbaar levert adverteren iets op. Geen idee. En blijkbaar werkt dat inderdaad. En het was voor mij heel interessant om dus eens een keer wel op de... Normaal gesproken zijn de redacties zeer gescheiden van de advertentieafdeling. Die mogen eigenlijk niet in mekaars haren zitten. Daar probeer je zorgvuldig mee om te gaan. En in dit geval zat ik eens op de stoel van de uitgever. En moest ik het uitgeven. En toen zag ik de kracht van een goed artikel. Dus ik zat... Ik had ook een soort rol als hoofd.
Een clickbaitkop.
En een goed artikel. En
je plaatst een
mooi plaatje.
Artikel op Facebook.
We plaatsten artikelen op onze eigen website.
Ja.
En de kracht van een goed artikel. Ik was ook een soort hoofdredacteur voor dit allemaal. Er waren een paar open vragen nog die ik had. Een paar hele kritische vragen ook over deze wereld. Zoals jij ze eigenlijk ook net had. Van die wil je ook beantwoord hebben. Van werkt het eigenlijk wel? Waar staan we nou precies? En wat is wel en niet waar? Bijvoorbeeld de 10 grootste uitdagingen of zo van psychedelische wetenschap of zo.
Lijstjes.
Dan zie je dus dat ik kan zo'n ad pushen en daarvoor betalen. Maar zodra je een goed artikel hebt, dan begint dat te vliegen vanuit zichzelf. Mensen dat gaan delen. Zodra ze er dus op klikken, boom, weer haakje. Wij weten wie ze zijn. Ja. Of het nou via Google Ads was. Want dan kan je ook wat monitoren. Of via Facebook.
Leven Facebook. Ja.
Leven Facebook is het. Oké, je hebt op ons artikel geklikt. Nou, dan weet ik in ieder geval dat je dus interesse hebt in ons. Nou, en dan maar gewoon net zo lang geld naar die persoon toe pompen. Tot die genoeg die ad heeft gezien. En dan zie je dus dat dus een paar hele goed scorende artikelen. Bijvoorbeeld ook nog over de rol van Bitcoin in al het wetenschappelijk onderzoek. Dus op Reddit is ooit miljoenen zijn weggegeven door een Bitcoin-miljonair die ook zelf zo'n ervaring had gehad. Die heeft uiteindelijk deze hele sector ongeveer gered. Nou, dat verhaal had ik toevallig op video staan. Dat is op de wereld
ingeslingerd. Human interest?
Ja, human interest. Nou, dat vloog ook als een tierenlier. En dat heeft zoveel tickets verkocht. Dus ik zag op in één keer van, oké, je kan een ad, je kan advertentie, koop nu dit, bla, bla, bla. Dat kan je doen, maar een interessant artikel en content en hoe Vice, dus waar ik voor gewerkt heb, hoe groot is geworden, snapte ik opeens. Het gaat erom dat je dus je publiek defineert. En als je je publiek gedefinieerd hebt, als je weet wie je publiek is, dan kan je die eindeloos dingen verkopen.
Ja, en dat publiek, je zei dus je gaat targeten en dan werkt Facebook met lookalike audiences. En dan zeggen dat zeggen ze zelf op hun site.
Ja.
En dan kijken ze naar dezelfde interest van people en dezelfde de demografie.
Ja.
Weet jij of ze waar ze precies naar kijken, wat ze nog meer doen? Want dat is natuurlijk heel erg oppervlakkig.
Je kan eigenlijk het zelf aanklikken. Dus je kan gewoon zeggen, mensen die BNR liken, ouder zijn dan 60. En op een of andere manier interesse in pensioenen of zo.
Maar dan maakt het nog steeds kleiner natuurlijk, je groep.
Je maakt hem, dat, hoe specifieker, hoe beter. Dus dat wil je eigenlijk. Als hij echt laag wordt, 10.000, 20.000, 30.000 mensen, dan is het lastig. Want dan ben je heel niche bezig en dan werkt het algoritme niet zo goed. Dus je wil, en deze getallen variëren, dus het ligt ook aan je niche en aan je product. Maar meer dan 100.000, 200.000 wil je er wel, want daar kan je een beetje mee spelen, om het zo maar te zeggen. Wij hadden een unieke situatie. En dat was dat veel van onze zoekwoorden illegaal waren.
Oh ja.
Dus dingen als ecstasy, MDMA, LSD, die kon ik helemaal niet targeten. Sterker nog, er waren eigenlijk bepaalde organisaties.
Dat verbiedt Facebook dan gewoon?
Dat verbiedt Facebook gewoon, ja. En bijvoorbeeld iets als ketamine is ook tegen clusterhoofdpijn werkt dat dan heel erg. Is al een geaccepteerd anesthesiemiddel. Daar had je dan een medische license voor nodig, bijvoorbeeld. Dat is een ander probleem. Niet dat het geband was, maar je hebt er dan, moet je laten zien van dat je dus een goede organisatie bent en dat je dat mag. Dus elk zoekwoord had zo zijn eigen ding. Dus ik kon niet zeggen, geef mij mensen die geïnteresseerd zijn in psychedelische wetenschap. Dat bestond gewoon niet. Wat we wel konden doen was, geef mij neurologen in Amerika, in de steden, die ooit op een psychedelisch festival zijn geweest, genaamd X. Mm. Of bijvoorbeeld Burning Man. Of zo.
Dat is een goede, ja. Burning Man.
Geef mij tech bros die geïnteresseerd zijn in mediteren. Ik noem het. Dat lijkt me niet de meest gedefinieerde. Maar zo kan je dus een klein beetje spelen ermee. En moesten we dus heel erg op zoek naar hoe kunnen we nu dit. Dus ik heb ook nog psychedelische bands en zo en gedaan. Of van die orators of filosofen die er dan heel erg mee bezig zijn geweest. Maar je weet, als ze dat ooit geliked hebben en ze hebben ook nog eens een PhD in psychologie, dan is het toch echt wel. Dan is hij wel een. Dan wil ik in ieder geval even dat hij mijn artikel ziet.
En wat ik ook interessant vind, je vertelde net bij 50.000 in. Ik verkoop voor 100.000 euro kaarten. Nou, maar er zit natuurlijk een maximum. Waarin zit dat maximum en hoe bereikt je dat?
Nou, dat was precies waarom ik dus inderdaad Joost belde. Ik zei, hoe gek wil je.
Wat daarom. Dan kan je ook 10 miljoen erin stoppen. Ik haal er 20 miljoen uit.
Exact, dat zei ik eigenlijk tegen hem. Daar kwam het dus op neer. Van, ik was nog lang.
Hoeveel geld wil je?
Ja, hoeveel geld wil je? Ja, volgens mij zei ik het bijna al letterlijk zo. En voor iedereen was dat een buitengewoon ongemakkelijke situatie.
Waarom?
Omdat geen van ons allen zo'n geldbeluste, wolvende marketingmensen waren.
Nee, want jullie zijn die kaartjes gaan weggeven.
Iedereen doet het voor het doel. Dus, maar
last heb je niet van meer geld.
Nee, last heb je niet van meer geld.
Ik kan weer weggeven aan mensen. Maar jij vindt dat het goed voor is.
Nee, maar er waren dus uiteindelijk wel de infrastructuurproblemen en resources.
Ja, maar goed,
hoe meer mensen
dat
je
zijn
hebt,
ook weer kosten. Nee, hoe meer ook weer kosten.
Ja, precies. Dus,
waar zat de grens?
Uiteindelijk zei volgens mij
Joost, je moet Joost hebben.
Joost. De grens legden we bij dat wat eigenlijk. Ik kreeg echt wel telefoontje toen ik zei ik wil 20.000 euro voor ads. Toen gingen er echt wel een paar ogen knipperen van sorry, maar ja, ze vertrouwden me wel. Maar vertrouwden ze me wel? Snap je zo van, ja, niet dat ik het met wegslopen met het geld, maar werkt het systeem wel echt zoals het is? En ja, Facebook werkt inderdaad net zo evil als
dus
dat het is.
Dus je had een mentale barrière en je kon geen psychedelica nemen om die mentale barrière weg te halen.
Ik had kunnen microdosen, dat was misschien.
Dit is echt ook wel interessant, hier.
Nee, het uiteindelijk lag de plafond over bijvoorbeeld Zoom-calls
en trouwens,
maximaal 2000.
Wat doe je met geld? Nieuw onderzoek subsidiëren.
Juist,
precies.
Maar okay.
Nee, het zou neerkomen. Het zou neer hebben gekomen op een model. En dit is ook een stichting met allemaal vrijwilligers. En ik kwam er ook niet doorheen om dat allemaal goed te doen. Ik had ook graag eigenlijk op de stoel van de penningmeester willen zitten om al maanden daarvoor een Excel-sheet te bouwen van, oké, als ik meer dan 2000 mensen in mijn Zoom-call heb, dan ga je naar een hogere tier voor Zoom.
Precies.
Dan vragen ze niet opeens 10% meer, maar wel twee keer zoveel. Omdat zij weten, hé, jij bent conferenties van meer dan 2000 mensen aan het maken. Nou, dan ben je vast een hele toffe peer. Hoover werkte zo. De maillijsten werkten zo. Alle systemen werkten zo. En hoeveel werk wij wel niet hadden aan gewoon het constant up-to-date houden van al die software en het aan elkaar knopen van al die dingen dat het werkte. Dat dus inderdaad opeens de mail dingen eruit vlogen omdat we daar een limiet hadden bereikt. En dan was er nog een andere account. Dat was het gedoe. Dus het is een soort. Als dit een lopende, geoliede machine was geweest, was dat steeds hoger en steeds hoger en steeds hoger kunnen gaan. En we hebben. Er is één ding wat je niet moet vergeten. dit model was gebaseerd op vrijwilligers. En ik zou dit heel graag eens willen zien als je dit als commerciële partij doet. Ja. Moet je wel even goed oppassen. Wij waren hier met 20 mensen aan bezig.
Ja.
En als wij dus op een gegeven moment gingen opschalen naar 4000 mensen, 10.000 mensen, ja, weet ik wat allemaal. Dan weet ik niet of je met aan 20 vrijwilligers wel genoeg had gehad voor het support en dat allemaal.
Maar kijk.
Dus daar liepen we tegenaan dat we op een gegeven moment zeiden, we zijn al 2 keer zo groot als dat we in Haarlem hadden gekund.
Wow.
Let's do this.
Gewoon, aantallen?
Ja, dus we 1500 mensen zijn uiteindelijk gekomen. En dat is 2 keer zoveel als dat we van tevoren in Haarlem
hadden kunnen. Dus wat was de omzet totaal?
Dus uiteindelijk kun je ongeveer zeggen dat er 1000 mensen een kaartje hebben gekocht. 200 mensen een scholarship
met
hebben gekregen.
Met 1000 hoeveel? Hebben ze €100 betaald?
Oh ja, nee, de pricing was voor ons ook nog een totaal... wat vraag je nou in godsnaam hiervoor?
Want was het de eerste conferentie van dit soort?
Voor ons wel. Er zijn wel vorig jaar ook in die wereld een hoop dingen gebeurd. Maar wij waren wel by far de leidende, grootste, meest serieuze. Okay. De OG's van de psychedelische conferentie. Ik heb die cijfers niet meer zo
helder vergeten. Wat kost een kaartje?
Een kaartje kostte uiteindelijk... Dus dat is nog antwoord op een eerdere vraag. We hebben ook nog mensen die krijgen vanuit hun instelling geld. Dus die mochten een hoger...
Mochten meer betalen.
Die mochten meer betalen. Als je instellingen betaalt, wil je dan niet een ticket van €500 kopen. Ook om ons te steunen. Maar in principe was een kaartje €100... Ja, uiteindelijk heb ik het gemiddeld. Is een kaartje voor ongeveer €100 okay. per stuk verkocht.
€100.000.
En dat is omdat er heel veel korting, heel veel met coupons gewerkt. En heel veel studenten binnengelaten. En dan ook nog mensen die voor €150 een ticket kochten.
Ja.
Dus ongeveer 1500 keer 100 per ticket. Dat was ongeveer de omzet. De kosten waren veel lager dan voorheen. En een van de doelen is dus ook behaald om die stichting dus een jaar weer vooruit te helpen.
Mooi.
Ja, en dat. En de limiet die daaraan zat, is dus niet alleen maar dat je de miljoenen instopt, maar ook dat publiek. Dus als je dat publiek gedefinieerd hebt en dat staat op 250.000, dan zag ik dus, we kunnen nog keer 5 ongeveer van wat we nou gedaan hebben. Ik had eigenlijk idealiter nog keer 5 willen gaan.
Er wordt de conversie minder natuurlijk, omdat het verder weg is.
Maar dat kun je meten en dan kun je zeggen,
En dan zou ik een nieuw publiek hebben gevonden. Want dan was het niet dat ene festival geweest. Maar misschien had ik dan wel een ander festival in Europa gevonden. Dan had ik nog in Italië Engels sprekende. Die, weet je wel. Want dat moest ook nog. Dus daar kon... de sky was the limit. Maar uiteindelijk was dat natuurlijk wel een limiet aan.
Dit gaat lijken op een afsluitende vraag. Maar dat is het niet. Want ik heb nog iets anders. Maar hoe ga je het de volgende keer doen?
Ja, geen idee. Heel veel van die systemen liggen er al. Nog meer interactiviteit zou ik ook doen. Ik denk dat belangrijker was...
Ga je dan weer online organiseren? Stel dat corona voorbij is. Of laat je mensen weer naar Haarlem komen?
Ja.
Alsnog naar Haarlem komen.
Dat heeft een voordeel. Dat heeft absoluut een voordeel. Maar het hele idee van dat je de hele wereld uitnodigt... die allemaal inkomen gevlogen... dat slaat eigenlijk nergens meer op. Dus ik denk dat het meekijken met zoiets... daar gaat niet om. Als je nou
uiteindelijk heb je meer succes gehad nu.
Zeker, maar als je een sterke lokale gemeenschap hebt... dat helpt ook wel, hoor. Dus dan kan je ook een zaaltje met 100 mensen doen.
En je kan het een doen, het ander niet laten.
En dat uitzenden. Ja, je kan ook met 100 mensen in een zaal zitten en dat uitzenden... naar iedereen die mee wil kijken en een ticket kan kopen. En wat we ook hebben gedaan, wat heel belangrijk is... is alles staat nu in een archief.
Precies,
dus alles is terug te kijken. Dus je had op dat moment de interactiviteit... en het feit dat je erbij kon zijn en dat het echt een weekend was. En dat was echt een ontzettende vibe. Iedereen vond het fantastisch. Iedereen had echt zoiets van, we hebben iets meegemaakt. Het was echt tof om hier te zijn. Maar we bieden het nu ook aan als content die gewoon achteraf terug te kijken
maar
is.
Maar je moet eerst een stapje terug. Omdat het produceren daarvan ging ook anders. Hè? Ja. Dat heb je mij aan de telefoon uitgelegd. Ja. In plaats van dat je een zaal hebt en je moet een cameraploeg huren.
Ja, 4 jaar geleden was ik
natuurlijk anders.
4 jaar geleden was er ook deze conferentie. En toen was het hier in Amsterdam. En toen was ik vrijwilliger om het vast te leggen. Dus toen heb ik alleen ik heb het camerawerk gedaan. En het schakelen en de hele techniek aangelegd. Om dus die twee zalen op te kunnen slaan. Te stream, live te schakelen. En het dan op te slaan en dat naar YouTube te uploaden. Nou, er ging van alles mis en het is een drama geworden... en uiteindelijk allemaal goed gekomen. Hier was het gewoon Zoom, nam het automatisch op.
Ja.
We sleepten het van Zoom, safe. De MP4, gewoon hup naar YouTube. Copy-paste van wat we in Hoeve hadden staan, klaar. Ik was dezelfde dag nog klaar met dat hele archief aanleggen. Wat was een 4 dagen lang trouwens, deze hele conferentie. En dat was waanzinnig. En nu hebben we dus ook een soort... body of work dat opnieuw te verkopen valt. En dat is ook geen grotere revenue stream. En heel veel is ook al online te vinden, ook op YouTube en dat allemaal. Maar er is toch een soort premium content die we nu in handen hebben, die minder voor de hand liggend was dan bij een normaal congres. Of zo.
Permanent verkocht wordt? Of
ja, die wordt nog steeds permanent verkocht, ja.
Ja.
Dus dat is ook nog steeds een belang waarmee ik hier zit. Want ik ben nog. Ik doe affiliate marketing. Dus als je via een van mijn sociale kanalen. En het gaat over dit onderwerp. En ik zeg van ben je geïnteresseerd in de wetenschap? Dan kan je daar en daarheen. Dan krijg ik ook nog steeds wat.
Dus okay.
Misschien moet ik een disclaimer nog. €9 per ticket.
Oh, 9 euro.
Jouw site even. Zeg
heel weinig.
De show notes.
Het is niet,
dus die content staat achter een paywall. En als ik daar achter die paywall zit, dan
precies. Als je dan via mij komt, dan krijg je iets anders niet.
Als wij onze luisteraars via jou naar de conferentie sturen, dan
zouden we gestuurd.
Krijgen wij €4?
Nee, wij krijgen niks.
Coupon.
Maar dan krijg je.
Jongens, icpr2020.net, couponcode controlled. Substance. Nou.
Nee, kijk Herbert.
Hij kijkt negen. Dan kunnen wij het ook wel
dit
krijgen.
Dit heb ik dus geleerd.
Nee, het is wat ik. Ik heb zoveel geleerd over hoe het internet werkt. Ja, en alles van helemaal het begin tot helemaal het eind. Ja. En alles is conversie. En het valt me nu ook overal op het internet opeens op. Alles is conversie. En ik heb het idee dat het afgelopen jaar nog veel groter is geworden. Je wil dat mensen klikken op je dingen.
Ja.
En maakt niet uit wat het is. Dus ik zie heel slim mensen op YouTube bijvoorbeeld hun volgende filmpje alweer pinnen. Ik zie bij alle descriptions die er ooit zijn, hier zijn al mijn kanalen. Hier zijn andere documentaires die ik ooit gemaakt heb. Volg daar.
Mooie van een leuke van een prettige.
Absoluut. Totaal niet. Oh. Nee, het tegenovergestelde. Nee, ik zit op sommige sites echt te zoeken naar de interessante informatie. Het is echt, alles is in advertentie geworden en de content moet je ertussen vinden.
En waarom werk je daar dan aan mee?
Omdat ik het nu allemaal geleerd heb en dat weet.
Oh, je moet gewoon weten hoe het zit.
Nu weet ik hoe het zit.
Thijs' schoorsteen moet ook roken.
En mijn schoorsteen moet roken, natuurlijk. Dat ook. Ik produceer eigenlijk digitale content. Maar nu snap ik voor de eerste keer hoe je geld verdient aan digitale content.
Ja, dat is belangrijk om te weten.
Ik was altijd
van ooit.
Ja, ik was altijd alleen maar bezig met het onderwerp. Altijd alleen maar van hoe los ik dit op? Wie kan ik hier nog over spreken? Wat is interessant? Hoe kan ik dit in beeld brengen? Heel goed, want dat is nou eenmaal je rol als journalist. Maar om eens een keer op de stoel te zitten van degene die er geld aan moet verdienen, was zo extreem leerzaam dat ik dus nooit meer hetzelfde naar het internet kijk, waar ik al sinds 1996 op zit.
Ja.
Sinds klein jongetje.
Maar is dit een heel raar event? Ik bedoel, ga je dan voortaan dingen verkopen? Of
Nee. Voor mij heeft het ervoor gezorgd dat ik dus
nu het licht gezien.
Nee, ik heb iets meer het licht gezien over hoe ik dus met al die dingen die ik al jarenlang deed voor echt een habbekrat en gratis en niks.
Ja.
Dat ik daar in ieder geval, stel dat ik het ooit break-even krijg, dan is dat een droom die uitkomt. Want dan kan je dus de verhalen maken die je zelf wil.
Ja.
Zonder dat je dus vastzit aan iemand nog boven je. En als dat neerkomt op conversie naar mijn Patreon of met het simpele ding dat de onderwerpen waar ik over praatte niet monetizable waren op YouTube. Ja, ga ik dan maar het over Tesla en over investeren praten, omdat dat heel veel geld oplevert? Nee, want dan doe ik ook weer schade aan wie ik ben als journalist. Dus voor mij is het constant zoeken naar een soort vorm waarin ik nog in het reinen kan komen mezelf, met mijn eigen oude waardes over wat ik denk dat goede journalistiek of wetenschappelijke waarde is of zo. En ik denk dat we het nog even over Facebook moeten hebben. Want dat was wel de. Ja. Daar vielen dan ook wel de schellen van mijn ogen.
Krijgen om daar zo intensief gebruik van te maken.
Dat was afschuwelijk. We voelden ons allemaal zo vies ook dan om het te doen. En het stomme was dus ook. We moesten de hele tijd maar beslissen om het wel te doen. Want het was.
Een hoger doel had je, jongen. Dan mag alles wijken. Je had een hoger doel.
Het hogere doel was in dit geval inderdaad om die kennis naar buiten te brengen.
Ja.
Dat is uiteindelijk het over het voetlicht te brengen.
Die keuzes zijn ook gemaakt.
Ja, maar we hebben bijvoorbeeld exit kijken. Kunnen we met Google iets? We hadden een grant van Google voor stichtingen. €10.000 aan gratis advertentiemateriaal. Maar Google, daar kan je heel handig gebruik van maken als je iets aanbiedt waar mensen actief heel veel naar zoeken. En een wetenschappelijke conferentie over psychedelica, daar wordt gewoon niet zoveel naar gezocht.
Nee.
Dus je moet het aan mensen aanbieden. En dat kon via Facebook veel makkelijker. Ik heb het via Reddit wilde ik eigenlijk, dacht ik gewoon, ik ga in Psychedelic Science. Psychedelic Science. Die bestaat gewoon. 10.000 mensen zitten erin. Gewoon bovenin, doe mij maar een promoted ding. Dit, dat doet Reddit helemaal niet. Zo werkt het niet. Je moet veel andere. ik liep, laat ik zeggen, ik ben daar uiteindelijk geen expert in geworden, omdat ik tegen zoveel barrières aanliep in het begin, dat ik dacht, oké, kost te veel resources, door. LinkedIn, zelfde verhaal. Ik kon niet zo helder targeten als dat ik dat met Facebook wel kon. En bij Facebook was het zelfs zo, dat als je daar een artikeltje post op je eigen pagina van je stichting, dan wordt er meteen aangeboden, hey, wil je deze boosten? Wil je misschien wat vaart achter zetten? En ik kwam achter een paar dingen. Facebook werkt. Facebook is voor volledig pay-to-play. Als je niet betaalt, dan heb je er eigenlijk niks aan als marketeer. Want het gaat gewoon alleen maar om betaalde views.
Ja.
Je kan mensen dus actief benaderen en dus over de streep trekken via Facebook. En de macht van Facebook werd daarmee mij ook zo ontzettend helder. En echt de dingen die je dan ook achter de deur ziet. Gewoon toen ik daar die account aanmaakte, dan vraagt Facebook gewoon, hey, heb jij toevallig gewoon databases met allerlei gegevens van allerlei mensen erin?
Die zich geïntegreerd willen hebben.
Upload alles wat je hebt hier.
Oh.
Wij koppelen het via gewoon al onze systemen, AI. Proberen we zoveel mogelijk van deze mensen te identificeren en precies voor jou uiteen te zetten wie dit zijn en et cetera.
Nooit geweten.
Om ze te targeten. En ik heb dat dus niet.
Dus,
maar je kan dus gewoon. Maar dat was dus weer gewoon zo'n morele grens die wij niet over wilden gaan.
Maar even, dus Facebook als adverteerder die vraagt, dan heb jij een database met gegevens van gebruikers. En dat kan dan uploaden. Dat is toch onwijs illegaal.
En er staat maar één vinkje bij. En dat is, ik accepteer dat de legaliteit en alle shit die hierbij hoort
is jouw verantwoordelijkheid.
Is on you en niet on Facebook.
Shit. Maar dat is AVG. Je mag niet de data die je hebt van klanten.
Aan jou. Niet aan Facebook. Handen ervan af.
Dat kunnen meteen aangifte doen.
Ja, het is bizar. En dat staat er gewoon. En toen dacht ik, dus op zulke momenten.
Ben benieuwd.
We zaten in vergaderingen, dus meerdere van zulke momenten zaten we van, waarom is hier geen wetgeving voor? Waarom,
die is, er dus
waarom
wel.
Is dat dus
ja, die is er wel.
Nou, die is,
maar, oh,
nee, maar niet voor het platform zelf. Die is dus voor degene die dus dan op dat moment die gegevens uploadt.
Ja, ja, ja,
en bovendien laten we wel wezen, als je in je AVG gewoon aangeeft, wij gebruiken dit voor marketingdoeleinden, dan valt dat toch eigenlijk al heel snel
van. Ik vraag me sterk of zo'n vinkje van, ik accepteer dat,
dat
alleen ik vervolgbaar ben, zoiets,
ja.
Dat is maar, zelf niet
maar wanneer kom je achter dat vinkje? Alleen maar als je dus een marketeer bent en erin zit. En anders is dat gewoon verborgen
nou,
voor de meeste
mensen.
Nou, en
dat vind ik wel prettig, al die marketeers vertellen dat nooit. Weet je dat soort dingen?
Nee, dat is niet in hun belang.
Nee.
Maar jij vertelt het niet, dus dat vind ik wel prettig.
Ja, ik ook. Ja. En ik vond het allemaal heel ernstig en heel erg eigenlijk allemaal om mee te maken dat dit is hoe het werkt. En dit is hoe het internet werkt. En
het roept bij mij nog wel een vraag op.
Tuurlijk. Het heeft voor- en nadelen. Maar,
andere vraag.
Oké.
Dit is hoe het werkt, zeg jij. Maar wij hadden begin december hadden we hier Frank Vroemer. Die ons heeft zitten uitleggen dat het personaliseren helemaal niet werkt.
Contextual advertising.
Die, ja, dat zijn twee verschillende dingen eigenlijk. Hè? Dus als je naar Herbert, jij en ik presenteren Space Cowboys.
Is het waar?
als je op space sites zit en daar krijg je dingen aangeboden die een telescoop of een mooie poster van Hubble, dan heeft dat heel veel zin natuurlijk. En daar kan ik ook helemaal in vinden. Ja. Alleen als je niet op die site zit. Dus we hadden ook kunnen adverteren via Google op bijvoorbeeld van die psychedelica website. Maar wij waren dus een beetje huiverig voor al te veel hippie dingen. We wilden echt heel duidelijk neurologen en dat allemaal. Die zijn wat via Google weer wat minder makkelijk te identificeren, te vinden. Hè, wie heeft hier nou wel of niet een PhD? En dat is via Facebook weer veel makkelijker weer wel aan te vinken. Dus als je aan de massa een product wil verkopen, dan kan je via Google heel makkelijk een machine bouwen die dat makkelijk doet, zodat je op zoekvolume probeer te adverteren.
Ja.
Wij gepersonaliseerd adverteren. Gewoon simpelweg omdat wij echt in een niche binnen een niche zaten.
Ja, precies. Dus hoe nauwkeuriger
niet alleen de psychedelica,
dat,
maar ook nog echt een hele kleine sliver van die psychedelica.
En Frank Vollmer van de Ster die legde ook uit, wij brengen verkeer. Weet je, dus wij de mars en wij brengen verkeer ergens anders naartoe. En bij jullie is echt de actie die je moet maken.
Ja, precies. Maar dat verkeer, daar gaat het dus uiteindelijk wel om. Hè? Dus het, ik snapte dus ook veel beter mijn. Dus het gaat niet alleen om dat je je publiek moet leren kennen. Dat je precies weet wat het inkomen is en wat die mensen vinden en dat allemaal. Maar je moet ook. Sorry, ik ben een punt kwijt. Ja,
maar maakt niet uit.
Geen probleem.
Wat ik dan wel wil weten, want
jij net zei.
Het conflict, hè?
Ja.
Hier hebben we een heel vies instrument, maar het werkt wel.
Mm-hmm.
Ik vroeg net al, hoe ga je een volgende conferentie organiseren? Maar ga je een eventuele volgende conferentie dan toch dat vieze stuk gereedschap weer gebruiken?
Volgens mij is het antwoord ja, toch? Ja, ja. Ja, want dat is een beetje het erger ervan. Ja. Zo van, je kan dus niet om Facebook heen.
Je kunt er niet omheen.
En je kan er dus wel omheen. Als je dus een ander soort producten, een ander soort machine bouwt. Dat was denk ik het punt dat ik wilde maken. Alles is conversie. Als je uiteindelijk een ding hebt dat converteert, dan maakt het dus niet helemaal uit hoe je dat publiek benadert.
Ja, maar converteren is per definitie data van gebruikers minen. Dus, en daar zit
het wel. Nee, converteren bedoel ik op dit moment mee dat je dus een of andere funnel hebt gemaakt. Hè, dus een soort pad waar dat mensen aflopen.
Ja.
Waar in ieder geval meer mensen iets kopen dan dat jouw kost om die funnel in stand te houden.
Ja. Bouw dat maar eens zonder eerst die data te minen.
Ja, nee, dat. Nee, oh, zeker. Ja, nee, absoluut. Je moet die data meenemen voordat je inderdaad die funnel hebt kunnen creëren.
Is wel leuk. Ja. Naar aanleiding van Frank Vormer, Contextual Advertising, kreeg ik een bericht van Bart Zoetmulder. Hij is verantwoordelijk voor de sales bij Tweakers. Ik bel hem vanmiddag, dus wel jammer dat hij niet hiervoor belt. Om even, want hij had. Het zit genuanceerd. Ik zeg, dat weet ik. En ik ga met hem even gewoon een gesprek voeren van misschien komt hij of niet. Maar dat vind ik wel mooi. Cool. Dat heeft ook weer hier mee te maken.
Ja, precies. Ja, ik kan me in het geval van Tweakers. Daar is ook een heel strak gedefinieerd
publiek.
Ja. En, maar zij halen volgens mij ook gewoon hun inkomsten uit de Price Watch. Waarbij dus als mensen via de Price Watch naar een winkel komen.
Ja, ook
dan krijg je inderdaad een kickback fee. En zo werkt dus op dit moment het hele internet. Alleen zit het extreem verstopt in. Mensen vinden het ook niet erg om het online te shoppen of zoiets te doen. We hadden natuurlijk ook een gedeelte van ons publiek waren helemaal niet van die neurologen die er heel erg serieus mee bezig zijn. Maar gewoon mensen die interessante televisie vonden, om het zo maar even plat te noemen. Gewoon van, daar wil ik wel bij zijn. En ik heb veel te veel geld. En interessant. Ik klik er een paar keer doorheen. En interessant. En ik steun dit graag. En weer door of zo, weet je wel. Die mensen kregen we ook wel. En het viel me dus tegen eigenlijk dat andere platformen minder toegankelijk waren. Of dat die niet zo makkelijk werkten als Facebook. En dan had je ook nog een Facebook dat automatisch Instagram werd meegenomen. Dus aan de achterkant zijn Facebook en Instagram tegenwoordig exact hetzelfde. Hè? Dus alleen de voorkant verandert. Dus je hebt toegang tot zo'n makkelijk groot publiek. En ik zou eigenlijk willen dat andere platformen dus ook makkelijker op een of andere manier mee te interacten zijn.
Ja, makkelijkere business-to-business tool waardoor jij makkelijker kan adverteren. Ik dacht dat LinkedIn, want ik zat even te kijken, zag er aardig uit. Ik heb het natuurlijk niet geprobeerd.
Mm-hmm.
En Reddit, zoals je zei, moet dus ook. Maar ik dacht ook aan Discord. Heb je daar aan gedacht?
We hebben een Discord inderdaad, maar dat Discord.
Dan moet je in die niche groepen zitten. Dat miljoen.
Als jij mij kan vertellen hoe je daar nog heel veel geld aan kan verdienen. Je kan natuurlijk met bots kan je weer linkjes plaatsen. En die linkjes kunnen weer ergens heen gaan. In principe is dat wederom. Ik probeer er heel meta over na te denken. Van dit is wederom. Je wil aandacht van een publiek. Dus, en dat zie je eigenlijk bij alle apps die er worden gemaakt. En bij alle websites is het. Je moet zorgen dat je een gedefinieerd publiek. Dat je die ogen op dat scherm hebt naar jouw ding kijken. En zolang dat het geval is, kan je converteren.
Ja.
En dat is dus ook het hogere doel van elke marketeer, uitgever, et cetera. Zorgen dat je dat publiek kent en dat die aandacht aan jou geven. Maakt niet uit wat het is. En daarom begon ik ook denk ik met die vraag van hoe zitten jullie met schermen? Want bij mij begon alles te vervloeien. Dus van wat ik nou precies op dat scherm aan het scherm deed. Of het nou News Place Flight Now was. Of dat het nou YouTube was. Of dat het nou de psychedelische conferentie ICPR was. Het was voor mij, het werd allemaal een beetje een soort eenheidsworst van iets wil mijn aandacht de hele tijd. Om op die manier mijn geld te hebben.
Om weer eens hout te gaan hakken.
Exact. En toen werd het dus ontzettend tijd om dus aan mijn voedselbos te werken. Dat was. Ik begon steeds meer klaar te worden met die schermen waar ik juist al 25 jaar mijn hele leven omheen gebouwd heb. Dus dat maakt het zo bizar.
We gaan dit afronden. Mooi. Heb je nog wat te vragen, Ben?
Nee, is goed zo. Dank je wel.
Heb je nog wat mee te delen, Thijs?
Die vraag van hoe zit het nu in de toekomst, is echt. Ik denk dat VR een grotere rol speelt om dus inderdaad die ervaring meer te beleven. Maar dat elkaar in de ogen kunnen kijken zoals we nu doen, dat is een godsgeschenk. Dat is dat. Ja, dan moeten we vooral vol blijven houden na corona.
Dankjewel Thijs Roes, wetenschapsjournalist. Jouw site is Sparks met een X, hè?
Spark.sx.
Spark.sx.
Ja, dat is de Sint Maarten. Ja, dat lijkt op seks. Komt in de show. Vond ik dan wel grappig. Ja.
Prima.
Werkt altijd.
Dankjewel Thijs Roes.
We hebben het bedankt.
Dankjewel Ben.
Tot de volgende.
Luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Dit was het Technoloog. Dag. Hoi.